thema van de preek van vanmorgen. Nooit meer dezelfde. Gemeente van de Jezus Christus. Het is 12:00 in de middag. De zon staat hoog te schijnen aan de hemel. Het is bloedheet. Iedereen zoekt de schaduw op. Het is stoffig en stil in de straten van Sichar. De meeste mensen hebben de schaduw van een boom of overkapping opgezocht. Want het is gewoon te warm om in de felle zon, volgt er een siesta. En als de zon wat minder heet is, gaat iedereen weer aan het werk. Niet iedereen zit trouwens in de schaduw. Door de straten loopt een eenzame vrouw. Ze heeft een lege kruik in haar arm. Haar hoofd is bedekt tegen de zon en vanwege de mensen. Ze heeft liever niet dat men haar ziet. Dan gaan ze haar weer toeroepen. Dan zijn er weer de opmerkingen en commentaren. Nee, die kunnen haar gestolen worden. Ze is onderweg naar de bron van Jacob om water te halen. De bron ligt aan de voet van de berg Gerizim, 15 minuten lopen van de plaats Sichar. Jacob had de bron in de tijd gegraven om niet afhankelijk te zijn van de Kanaanieten van zijn kudde. De vrouw is naar de bron van Jacob onderweg. En als ze daar aankomt, zit er een man bij de put, een vreemdeling die ze niet kent. Zo moeten we het ons ongeveer voorstellen, denk ik. Wat Johannes schrijft: er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Meer wordt er over haar niet verteld. De vrouw is naar de bron van Jacob gekomen met een lege waterkraak. En die kruik staat in zekere zin symbool voor haar leven. Het water is op. De kruik is leeg. Ondanks de relaties die ze heeft met mannen is ze een eenzame figuur. Ze is in haar eentje naar de bron gekomen om water te putten. Er is niemand die haar helpt. En Johannes vertelt dat ze omstreeks het 6:00 bij de bron is. Dat is 12:00 in de middag. Wanneer de zon op het hoogst staat aan de hemel, wanneer het buiten bloedheet is. Op het moment dat de mensen in het dorp siesta houden, is zij naar de bron gegaan om water te putten. Midden op de dag, wanneer het gewoon veel te warm is om iets te doen. Iedereen weet dat. En vorig jaar waren we met ons gezin in Israël. We wilden graag een kamelentocht door de woestijn doen en op die dag was het alleen mogelijk om 12:00. De thermometer in de auto gaf 41 graden aan. Het was zo verschrikkelijk warm en dan zat je ook nog eens op zo'n warm en schommelend dier. Dat die vrouw daar is op het heetst van de dag is geen goed teken. Vermoedelijk mijden de mensen van het dorp het contact met haar. En als ze later weer in het dorp is, dan zegt ze tegen haar buren en bekenden: ik heb iemand ontmoet die alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Feiten die iedereen in het dorp kende. Iedereen wist van haar manier van leven. En dat kon niet op goedkeuring rekenen, want ook Samaritanen hebben zo hun waarden en normen. Net als de Joden stonden ze het niet toe dat iemand meer dan 3 keer was getrouwd. Die regels had ze gebroken. De mensen laten haar links liggen en mijden het contact. En daarom is ze daar op het heetst van de dag helemaal alleen bij die waterput. Alleen met haar lege kraak. En uit het gesprek dat ze heeft met de Heer Jezus blijkt dat ze dorst heeft. Maar welke dorst moet er in haar leven eigenlijk worden gelest? Ze heeft geen dorst naar water. Ze heeft dorst naar liefde. Ze heeft 5 mannen gehad en een man waarmee ze samenwoont is nu niet haar echtgenoot. Is ze een prostituee? Nee, dat vertelt de Bijbel niet. Dus dat laat ik maar even liggen vanmorgen. Wat zou de reden zijn dat ze zoveel mannen heeft gehad? Er is de hoop dat een nieuwe relatie die haar kan geven. Misschien kan hij geven wat ik diep in mijn hart zo verlangt. Misschien geeft deze man waar ik op zoek ben. Waarnaar ik op zoek ben. Maar hoe vaak was het niet op een teleurstelling uitgelopen. Het zou zomaar kunnen dat de mannen haar voornamelijk als een aantrekkelijk object zagen. En dat ze na verloop van tijd moe geworden waren van haar onzekerheid. Haar voortdurende verlangen naar bevestiging. Wat zou er in het leven van deze vrouw allemaal wel niet gebeurd zijn? Misschien kwam ze zelf uit een gebroken gezin. Was door de scheiding van haar ouders haar loyaliteit onder druk gezet. Misschien was het wel zo dat in de opvoeding haar ouders nooit tegen haar hebben gezegd: wat zie je er goed uit vandaag? Misschien waren ze niet trots als ze uit school kwam met het werkstukje in haar hand. In het gezin misschien wel te veel. Voelde zich onbegrepen. Niet geleerd om van zichzelf te houden. Iets moet er gebeurd zijn in het leven van deze vrouw uit Sichar, waardoor ze zoveel relaties heeft gehad. Zou het kunnen dat in haar jonge jaren de fysieke integriteit van haar lichaam geschonden is? Dat mannen over de grens zijn gegaan en dat ze misbruikt is? Johannes vertelt het niet. Dat is waar. Maar het feit dat deze relatie stapt, doet het ergste vermoeden. Dat doe je niet zomaar. Ze is vermoedelijk beschadigd en wanhopig op zoek naar waardering, naar echte liefde. En ongetwijfeld zullen de mensen uit het dorp haar hebben gewaarschuwd: meid, doe het niet. Ga niet opnieuw een relatie aan. Het doet je geen goed, dat weet je toch. Maar ze had de adviezen in de wind geslagen en toch er weer aan begonnen. Omdat de drang naar liefde, naar erkenning zo sterk was in haar leven. Alle adviezen sloeg ze in de wind. En ja, waar is God in haar leven? Dat weten we eigenlijk niet. Maar het zou goed kunnen dat het geloof geen grote rol in haar leven heeft gespeeld. Want weet u, geloof was voor haar vooral een zaak van twist. Joden hebben geen omgang met Samaritanen, hoorden we. Tussen beide volken gaapt een diepe kloof. De oorsprong gaat terug naar de tijd van Assyriërs, die een groot deel van de bevolking van Israël in ballingschap heeft gevoerd. In ruil daarvoor zijn andere volken in Israël komen wonen, heidenen. En die hebben zich vermengd met de Joodse bevolking. En dat zijn de Samaritanen, half Joods, half heidens. En ze hadden een eigen heiligdom op de berg Gerizim, vlakbij deze Jacobsbron. Ze hadden een eigen versie van de Torah, van de wet van Mozes. En Joden, ze moesten niets weten van deze Samaritanen. En heel het leven van deze vrouw staat in het teken van strijd. Is deze Jacobsbron nu van de Joden of van de Samaritanen? Accepteren we alleen de Torah of ook de profeten? Is de Gerizim de berg van aanbidding zoals wij geloven of Jeruzalem? Er was strijd en twist. Maar we weten dat ruzie en twist over regels, over plaatsen en gebouwen geen harten veranderen. Breng alleen maar verwijdering en verbittering. Geven geen troost en nieuwe hoop. En dat heeft deze vrouw uit Sichar nodig. Is er iemand die mijn dorst kan lessen? Is er iemand die raad weet met mijn leven zoals het gaat? En gemeente, zo kan het dus gaan in je leven. Dat, om zo te zeggen, de kruik leeg raakt. Dat de vreugde weg hebt. Dat je de hoop aan het verliezen bent in je relatie omdat het samen niet gaat. Omdat het niet brengt wat je gehoopt had. In je gezin als je denkt aan een van je kinderen die een andere weg gaat. Of vanwege de bittere strijd die je zelf hebt te voeren. Met je identiteit. Met je karakter. Met je seksualiteit. Met een bepaalde zonde in je leven en je wordt er zo moe van. Zo moe dat je de hoop aan het verliezen bent. Misschien denk je vanmorgen wel aan de gang van uw leven. De keuzes die je al gaandeweg hebt gemaakt. Keuzes die lang niet altijd goed waren. En dat drukt als een zware last op uw schouder. En soms twijfel je, is er voor mij nog wel hoop? Kunnen dingen in mijn leven nog anders worden? Weet u, is er voor mij hoop? Dat was een vraag die een moeder van een van de klasgenoten van onze kinderen stelde. Ze had uit eigen beweging naar ons huis gebeld. Mijn vrouw had haar aan de lijn en door de telefoon stortte ze haar hart uit. Ze was helemaal ten einde raad. Haar leven een puinhoop. Haar relatie onder druk, haar kinderen thuis onhandelbaar. Ze zag het niet meer zitten. Ze was onder behandeling van een psychiater, maar ze had ook een heil gezocht bij alternatieve genezers. Maar het had niets opgeleverd. De onrust was alleen nog maar toegenomen. En het contact met haar was op een bijzondere manier tot stand gekomen. We waren in Chili net verhuisd naar de hoofdstad Santiago. Onze kinderen voor het eerst naar een nieuwe school. Er waren meer nieuwe kinderen in de klas. En in een flits had ik het telefoonnummer van ons op een briefje geschreven aan een van de kinderen uit de klas gegeven. Ik dacht, misschien kunnen onze kinderen met hem of met haar een afspraak maken. Vraag maar aan je moeder of ze ons een keer belt, had ik erbij gezegd. Na een paar dagen belde ze. Haar hele levensverhaal kwam op tafel. Haar leven was door de opvoeding getekend. Geen waardering ontvangen. Geen aandacht voor als ze weer eens uit school kwam. Geen knuffel. Geen woorden die zeiden, we zijn blij met je. En het gezin voelde zich vaak te veel. Het had haar onzeker gemaakt. De kruik was leeg. En misschien als u denkt aan uw thuis vroeger, was het heel anders. De kruik was vaker vol dan leeg. U denkt terug aan uw ouders. Hoe ze u hebben voorgeleefd. Hoe ze u gevormd hebben. Ze maakten u misschien al heel vroeg vertrouwd met de Heere. U had een biddende vader. Heeft een biddende vader. Een gelovige moeder. Bijzonder kostbaar als je dat hebt meegekregen. Een grote schat. Maar het kan ook zo zijn dat het in uw of jouw leven anders is gegaan. Dat je je te veel voelde thuis. Er was niet zoveel aandacht voor je. Er was heel veel ruzie tussen je ouders. Of soms was het dagen heel lang stil. Er waren geen waarderende woorden als je uit school kwam. En nu je ouder bent, komt dat zomaar boven. Merk je hoezeer dat je leven heeft gestempeld. Jawel, je hebt je best gedaan, je bent verder gegaan, misschien getrouwd, je hebt kinderen gekregen, een baan. Maar die onzekerheid, die bevestiging, kun je daar soms nog naar verlangen. En ja, thuis werd er ook niet zoveel over het geloof gesproken. Er waren regels, maar echt praters waren mijn ouders niet. De kruik van mijn leven, weet u dominee, hij zit niet zo vol eigenlijk. Of denkt iemand, mijn kruik, er zit vooral troebelwater in. Zou Jezus daar raad mee weten? Met de dingen die ik meedraag, mijn zonden, mijn wonden. Ik weet dat er dingen in mijn leven zijn die niet goed zijn. Ik weet dat ik moet veranderen. Maar hoe doe ik dat? Wie kan mij helpen? Weet u, gemeente, het goede nieuws is dat de Heer Jezus nou juist raad weet met kruiken die leeg zijn of troebel. Hij is juist gekomen om mensen nieuwe hoop te geven. Daarom begonnen we de schriftlezing bij het vierde vers. Viel u dat ook niet op? Hij moest door Samaria gaan. De Heer Jezus had, zoals de Joden, ook een hele omweg kunnen kiezen om de stad te mijden. Maar hij gaat recht op zijn doel af. Jezus liet zich niet door de verwachtingen van de mensen leiden, maar door de wil van zijn hemelse Vader. Dat blijkt later uit het gesprek met zijn discipelen. Als ze het over eten hebben, dan denkt de Heer Jezus niet aan eten, maar aan het voedsel. Aan het doen van de wil van zijn Vader. Mijn voedsel, mijn eten. Wat ik verlang is de wil te doen van hem die mij gezonden heeft. Jezus moet naar Sichar gaan, want hij weet dat er mensen zijn die levend water nodig hebben. Mensen die net als deze vrouw denken, dat de feiten in hun leven het laatste woord hebben. Herken je dat? Nee, de feiten hebben niet het laatste woord. Jezus heeft het laatste woord en hij kan de diepe dorst van hun leven lessen. Geef mij te drinken, had Jezus aan deze vrouw gevraagd, maar ze heeft hem niets om te bieden dan haar lege kraak. En dan neemt Jezus het van haar over. Je mag mij om levend water vragen. Dat water dat ik je geef zal je dorst lessen, zegt hij. Dat water zal in je worden tot een bron. Waar heeft de Heer Jezus het eigenlijk over? De vrouw begrijpt het niet. Maar dat water, gemeente, dat Jezus geeft, dat is de Heilige Geest. Niemand anders. Want weet u, daar ging het aan het begin van het evangelie al over. Wat hebben we gehoord? Dat Jezus doopt met de Heilige Geest. Daarvoor is hij gekomen. En in het gesprek met Nicodemus in de nacht, als het stormachtig weer is en het gaat over de wind, dan spreekt hij over de Heilige Geest. Het levende water wat Jezus kan schenken, dat gaat over de Heilige Geest. En die komt in je en die gaat je van binnenuit reinigen en vernieuwen, zodat je zelf weer tot een bron wordt. Johannes noemt in dit hoofdstuk de Geest niet. Maar als je even doorbladert naar hoofdstuk 7, dan gaat het nog een keer over het water. Het is Loofhuttefeest. Het water wordt met kruiken naar de tempelplein gebracht. Jezus staat op dat tempelplein. Iedereen die dorst heeft, kom naar mij toe, zegt hij. Laat iedereen die dorst heeft tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste stromen. En dan voegt Johannes toe, dit zei hij over de Geest. Die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Jezus zegt tegen deze vrouw, ik schenk je levend water, fris en stromend water en je zult nooit meer dorst hebben. Hoe kan dat? Nou, als ze van dat water gaat drinken, als de Heilige Geest haar leven binnenkomt, wat doet de Geest dan? Dan gaat hij als eerste haar verbinden met de Heer Jezus. Ze hoeft niet langer haar identiteit te ontlenen aan wat ze geven kan aan de mannen, of wat de mensen over haar zeggen. Hier staat iemand die alles van haar weet en haar toch lief heeft. Hoe kan dat? Ja, dat is de genade van God. Hij heeft haar niet voor de dood, voor de ondergang over, maar voor het leven. Hij wil dat ze leeft. Dat in haar een bron komt die weer gaat stromen, dat haar leven tot zegen zal zijn. Met fris water. Hij wil die lege kruik vullen, zodat het gaat stromen. En dan zegt ze tegen haar, Heer, geef mij dat levende water. Je mag de Heer Jezus er dus gewoon om vragen. En hij geeft mild en overvloedig. Maar niet gelijk. Maar niet gelijk. Er is iets in haar leven dat eerst nog aan het licht moet komen. Wat de wortel is van haar problemen. Ga heen en roep je man. Ik heb geen man, zegt ze. Inderdaad, zegt Jezus, dat is waar. Je hebt 5 mannen gehad, deze man is je man niet. Maar het is 1 vraag van de Heer Jezus die heel haar leven openlegt. En let u even op hoe de Heer Jezus dat doet. Let even op hoe hij dat doet. Niet veroordelend, niet verwijtend, maar zijn vraag is wel ontdekkend. Haal je man en kom hier. Zijn vraag is wel ontdekkend. Want de zonde in haar leven die moet aan het licht komen. Het verleden is 1 ding. Wat ze allemaal heeft meegemaakt. Maar hoe ze daarmee omgaat, dat is een 2e. En zo breekt bij deze vrouw het besef door. Dat er maar 1 is die haar leven echt kan veranderen. Dat wat ze heel haar leven heeft gezocht is bij die ene man, de zevende man bij de bron, te vinden. Hij heeft mij gezegd, alles wat ik gedaan heb, zegt ze later tegen de mensen van het dorp. Dat moet je even op je laten inwerken, want daar zit heel veel verwondering achter. Daar is iemand bij de bron geweest, die heeft heel mijn leven opengelegd. En hij is er niet vandoor gegaan, hij heeft mij zelfs lief. Je proeft in haar woorden de verwondering. De Heer Jezus heeft haar verleden voor zijn rekening genomen. Hij is de zaligmaker van de wereld, zegt Johannes, gekomen om mensen te redden. Hij is het lam dat de zonde van de wereld draagt. Vinger op de troebele plek in haar leven, de reden dat haar kruik steeds maar weer leeg is. En heeft daar bij de bron haar vergeving geschonken. En ze mag aan een nieuw hoofdstuk in haar leven beginnen. Heere, geef mij van dat water. En nadat haar hart geopend is en haar verleden aan het licht gebracht, ontvangt ze dat levende water. En zo is het gebeurd. Ik zal je het water van mijn geest geven. En ze laat de kruik staan. Het is een mooi symbool van haar oude leven. En ze rent terug naar het dorp. En ze gaat tegen iedereen vertellen wat haar is overkomen. En ze nodigt de mensen uit om bij Jezus te komen. En ze vinden in hem de redder van hun leven. Die lege kruik is door de geest tot een bron geworden. Die stroomt, zegt Johannes, tot in het eeuwige leven. Want de mensen komen door haar getuigenis tot geloof in de Heer Jezus. Wat een wonder, hè? Door een vrouw met zo'n verleden werkt God heel krachtig. Voor God is niets onmogelijk. Hoor je dat? Voor God is niets onmogelijk. En gemeente, daarom mogen wij dus moed hebben en hoop. Want ons verleden heeft niet het laatste woord. God zegt vanmorgen tegen ons dat hij raad weet met de kruik van ons leven. Of die nu leeg is, half vol of troebel. Hij kan die kruik maken tot een bron. Ja, het gaat vaak wel door de crisis heen. Ons verleden, dat wat niet goed is, dat moet aan het licht komen. De geest brengt het aan het licht. Misschien zegt de Heer vanmorgen wel tegen u of jou, haal je man. Dat is, kom maar met je probleem voor de dag. De zonde die je steeds maar hindert. Dat wat je verborgen houdt, wat niemand weet. Het moet aan het licht komen. Die moeilijke periode in je leven. Waar je dacht dat je er alleen voor stond. Die wonden die je hebt opgelopen in je leven. Die zonde. Heer Jezus zegt tegen ons, kom er maar mee voor de dag vanmorgen. Breng het maar bij mij. Beleid het maar. Geef het maar aan mij. Dan geef ik je dat levende water. Water dat fris en rein is. Heilig als mijn geest. Dat je van binnenuit gaat reinigen. Dat je weer nieuw gaat maken. En je leven zal nooit meer dezelfde zijn. Voor het eerst of opnieuw. Ja, zeg je. Ik sluit af. Zou hij met mij raad weten? Ja, gemeente, dat leren we van deze vrouw. Haar leven was gebroken, verknipt. Maar Jezus voegt die gebroken delen weer bij elkaar. Jezus weet, heelt de gebrokenen van hart. En hij verbindt ze in hun smart. De kruik van je leven laat misschien scheuren zien. Zou zomaar kunnen. Zo mooi en nieuw zoals die was, is hij niet meer. Maar weet u, ook met de scheuren weet de Heere God raad. We hebben de schat in aarde vaten, zegt Paulus, dat door de breuklijnen heen de genade van God zal schitteren, zoals bij deze vrouw. De lege kruik, die wordt tot een bron. Anderen kunnen zich gaan laven. Wie had dat ooit gedacht? Wie had ooit gedacht dat God met mensen als wij dat wil en kan doen? Alle eer aan hem. Als wij ons leven in zijn hand leggen, dan maakt hij ons tot een bron van zegen. Halleluja. Amen.